Ik begin zomaar met deze stapel. Aan het begin van uw lezing had u het over de kroon der martelaren. Betekent het dat er een gradatie in beloning is bij de wederkomst? Of zijn we allen gelijk? Het is wel eens leuk met die of-of vragen. Want dit is nou een typisch voorbeeld waarvan je moet zeggen, het is allebei waar. Als u uw kinderen zaterdags allemaal een opdracht geeft. De een moet de tuin harken om de herfstbladeren op te ruimen. En de andere moet afwassen en de volgende moet de auto wassen. Dan krijgen ze allemaal misschien wel aan het eind een beloning. Afhankelijk van de inzet en de trouw en de toewijding. En als die beloning nou eens verschillend uitvalt. De een krijgt niks, want die heeft zijn snor gedrukt en die heeft niks uitgevoerd. En de andere krijgt wel wat. Misschien wel dubbel, want die heeft dubbel zoveel gedaan als gevraagd werd. Betekent dat dan dat u van uw ene kind meer houdt dan van het andere kind? Betekent dat dan dat u verschil maakt? Ja, u maakt verschil, maar daarom zijn die kinderen tegelijkertijd toch voor u gelijk. U houdt van ze allemaal evenveel. Als het gaat om het vaderhuis, als het gaat om een plaats in de genade en in de goedgunstigheid en in de liefde van God, dan zijn we voor hem allemaal even dierbare kinderen. Er is geen tweede rang. En geen derde rang. Sommige christenen die zeggen dat wel. Die zeggen ik zal tevreden zijn als ik op een krukje aardappelen mocht schillen in de keuken van de hemel. En dan denken ze dat ze heel nederig zijn door zo te praten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nederig. Want dat betekent alleen maar dat ze nog niet zoveel van het kindschap Gods begrepen hebben. God heeft al zijn kinderen even lief en hij wil ze allemaal bij zich aan tafel hebben. En niemand in de keuken. Dus de houding van de verloren zoon die terugkwam maakt mij als een van uw huurlingen. Maar toen hij de armen van zijn vader om zich heen voelde, kreeg hij die woorden niet meer door zijn keel. Maar ondanks het feit dat God van al zijn kinderen evenveel houdt, verandert dat niets aan het feit dat de een getrouwer is geweest dan de ander. Er zijn verschillende kronen. Er is een kroon der onverwelkelijkheid, een kroon der gerechtigheid, een kroon des levens, een kroon der heerlijkheid. En in dat opzicht is er wel degelijk verschil. Je ziet dat in de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. We hebben het daar destijds hier wel eens over gehad. De een wordt gesteld over 5 steden en de ander over 10 steden. Dat is verschil. We worden beloond niet naar de mate dat God ons lief heeft. We worden wel beloond naar de trouw en de toewijding waarmee we hem hier op aarde hebben gediend. En daarom zeg ik, u hebt in beide punten gelijk. Er is gradatie in de beloning. En tegelijkertijd als kinderen van de Vader zijn we hem allemaal even dierbaar. Nog zo'n mooie vraag. U zegt, zou Paulus van u kunnen zeggen dat u niet aan de ik-maatschappij bent overgeleverd? Maar in feite zijn we dat toch allemaal? Eerst moeten we onszelf goed voelen en dan pas kunnen we een ander helpen. Eerst onszelf op orde, dan de ander. Wat zou de Heere hiervan zeggen? Ja, dat laatste weet ik niet zo goed. Maar ik weet wel wat ik er zelf van zou zeggen. Misschien bent u daar al een beetje tevreden mee. U hebt gelijk wat u zegt. Wij zijn daar in zekere zin allemaal aan overgeleverd. Ik hoorde onlangs iemand zeggen, wij zijn kinderen van God. En dat is een grote genade, maar we zijn ook kinderen van onze tijd. En niemand kan zich verbeelden dat hij zich volledig aan die tijdgeest kan onttrekken, zich daarboven kan verheffen en zo vanaf een ivoren toren kan neerzien op de mensen van zijn tijd. Als wij leven in een ik-tijdperk, dan zul je dat ook, als je maar eerlijk genoeg bent en een beetje weet te onderscheiden, misschien door wat oefening, dat je die dingen ook in principe in je eigen hart tegenkomt. Maar u begrijpt wel dat er een heel groot verschil is tussen diegenen die dat onderkennen van zichzelf en dat ook in zichzelf veroordelen, hoewel ze zich er nooit helemaal aan kunnen onttrekken, en diegenen die dat niet onderkennen van zichzelf, of het wel onderkennen, maar zich daar niets van aantrekken. Integendeel, zich daar wel bij voelen. Het is zeker waar wat u zegt, dat je ook onder christenen die ik-houding veel tegenkomt. En niet bij mensen per se omdat ze zo egocentrisch zijn, maar omdat we leven heel sterk in een tijd die, u geeft het heel mooi aan, die, waar mensen in eerste plaats zich goed willen voelen. Heel veel mensen kiezen voor een gemeente omdat ze zich daar lekker voelen. Heel veel mensen als ze de Bijbel lezen vragen zich af, wat doet de tekst mee? Het gaat steeds om het gevoel dat die tekst in ons wekt. En om wat de gemeente voor mij kan betekenen. Is dat verkeerd? Nee, niet zo erg verkeerd, maar het is wel erg eenzijdig. Je mag best van je gemeente verwachten dat ze een warm bedje voor jou is. Dat is helemaal niet erg. Dat hoort de gemeente ook te zijn. Maar als je met die instelling heel eenzijdig naar de gemeente toe gaat, die alleen maar afvraagt wat kan die gemeente voor mij betekenen, zonder te bedenken dat wij samen met z'n allen gemeente zijn, en dat we alleen maar goed kunnen functioneren doordat elk van ons in de eerste plaats er voor de ander is, ja, dan word je wel erg teleurgesteld. Dus aan de ene kant, we kunnen ons er niet aan onttrekken. Aan de andere kant, we kunnen ons er wel bewust van worden. En proberen in onze instellingen dat opzicht te veranderen. Een studente komt bij mij en zegt, ik ben ineens sterk gaan twijfelen aan mijn geloof. Want ik voel er niks meer bij. En dat is typerend voor onze tijd, dat neem ik haar niet kwalijk. Maar dat criterium zou je 40 jaar geleden niet gehad hebben. Mensen zouden niet op de gedachte zijn gekomen. Niet omdat het toen beter was, want toen hadden ze heel andere problemen waar dat meisje geen problemen mee heeft. Dus het gaat niet om beter of slechter. Maar het gaat erom dat zij haar geloof afmeet aan bepaalde gevoelens die daarbij horen. Ik zei tegen haar, als je nou die gevoelens wel had. Van opgetogenheid, grote blijdschap. Ben je dan niet bang dat je morgen zou denken, ja, gisteren had ik dat gevoel wel, maar misschien heb ik mij ingebeeld. Zei ze, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk aan. Ik zei, zijn je gevoelens niet een hele onzekere en onveilige maatstaf om daar je zekerheid op te baseren? Nou, daar hebben we een heel goed gesprek over gehad. Maar het was typerend dat ze zei, het doet me niks, ik voel er niets bij. En zij leeft in een klimaat, zoals we allemaal een beetje, maar zeker een jongere generatie, waarin dat heel belangrijk is. Maar laten we goed bedenken dat in kringen waar over op bevinding niet alleen maar een gezonde Bijbelse, maar ook wel eens een overtrokken nadruk wordt gelegd. Dat is helemaal niet van onze tijd, dat is al veel en veel ouder. Je soms diezelfde dingen tegenkomt. Dat mensen een bevinding als maatstaf nemen om zich te beoordelen. In hoeverre ze deel hebben aan het Heil Gods. En de ene dag zijn ze op de berg en de volgende dag in de dal. Al naar hun bevinding. En dan ben je eigenlijk ook erg met jezelf bezig. Iemand die 2 uur lang zijn bekeringsverhaal kan vertellen, maakt misschien op bepaalde mensen wel heel erg veel indruk. Want die vinden dat erg mooi. Dat is misschien wel een erg mooi bewijs van iemands bekering, als hij daar zo uitgebreid over kan vertellen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel dat hij 2 uur lang over zichzelf gepraat heeft. Dat vergeten we wel eens. Ware nederigheid is ook niet dat mensen, want zo'n bekeringsverhaal van 2 uur begint natuurlijk heel uitvoerig met al je zonden uit te meten en al je slechtigheden. Maar ik las dus een zeer ware uitspraak. Ware nederigheid is niet dat iemand slecht van zichzelf denkt, dat iemand slecht van zichzelf vertelt, maar dat hij helemaal niet over zichzelf praat. Ware nederigheid is niet dat hij slecht van zichzelf denkt, maar dat hij helemaal niet aan zichzelf denkt. Ware nederigheid is waar Christus groot gemaakt wordt. Er is heel veel, dat zit dus niet alleen maar in onze tijdgeest. Er is heel veel gevaarlijke, eenzijdige geloofsbeleving waarin het heel erg gaat om mijn beleving, mijn ervaring, mijn bevinding. Heel sterk, om het met een duur woord te zeggen, antropocentrisch, waar de mens in het middelpunt staat. Ook al wil men dat niet, maar het gebeurt toch. En dat kan heel ongezond zijn. Goed, dat is het ene voorbeeld dat u noemt. Ik geloof niet dat de Heere God ons zo kwalijk neemt dat wij kinderen van onze tijd zijn. Dat is niet anders, dat kan niet anders, dat kan niet vermeden worden. Ik denk dat hij het ons wel zou kunnen kwalijk nemen als we dat niet kunnen of willen onderkennen. En als we dus ook niet echt een bereidheid hebben om daarin dat opzicht waakzaam te zijn en dat in ons te overwinnen als we meegesleurd worden door die tijdgeest. De volgende vraag kan ik niet zo goed begrijpen. Als wij niet voor God uitkomen in de wereld, verloochent hij ons dan op dat moment? Nou, tot zover kan ik het nog even snappen, maar dan staat erachter, krijgen wij dan zomaar vergiffenis? In dat verband, dat ontgaat mij een beetje. Het verloochenen betekent natuurlijk uiteindelijk, zoals de Heer Jezus het zelf ook zegt, in de wederkomst. Die zal ook ik verloochenen als de Zoon des Mensen. Die zal de Zoon des Mensen, als hij terugkomt met zijn engelen, ook verloochenen. Uiteindelijk gaat het erom dat God van zo'n leven, van iemand die beweerd heeft een christen te zijn, maar die in zijn hele grondhouding eigenlijk aan één stuk door Christus verloochend heeft, dus niet om wankelmoedige gelovige zielen die wel in de zonde vallen, want anders trekken de verkeerde mensen zich altijd zo'n boodschap aan. Daar moet je zo voorzichtig mee zijn. Maar mensen die de naam van Christus in de mond nemen, maar wie leven fundamenteel eigenlijk van Christus afgericht is. Daarvan zegt de Heer Jezus uiteindelijk, ik heb u niet gekend. Dat betekent hij verloochent hen, dat betekent hij miskent hen. Hij wil hen niet kennen, hij heeft hen niet gekend. Daar gaat het over. Krijgen wij dan zomaar vergiffenis? Ik zei u al, ik weet niet zo goed met dat zinnetje raad in dit verband. Niemand krijgt zomaar vergiffenis. Ik herinner me een hele oude broeder die aan twee zeer bevindelijke broeders het evangelie uitlegde. Want ze kenden de hele waarheid al en ze hadden er geen deel aan. En toen hij het evangelie had uitgelegd, toen zeiden ze, het zal zo gemakkelijk niet gaan. En toen zei hij, het gaat helemaal niet. En hij bedoelde, als de Heer Jezus daar niet voor gestorven was aan het kruis, dan had je geen been om op te staan. Zelfs de uitspraak, het zal zo gemakkelijk niet gaan, kan al een vorm van werkheiligheid zijn. Alsof er eerst een hele hoop water door de Rijn moet stromen. En daar zit dan toch heel makkelijk weer iets van onszelf bij. Je moet dan toch wel dit en dat en dat en dat meegemaakt hebben. Niemand krijgt zomaar vergiffenis. Daarvoor heeft de Heer Jezus zijn leven aan het kruis moeten geven. Laten we daar nooit gering over denken. Maar aan de andere kant, als er een zucht van berouw is, een roep tot God, dan krijgt iemand zomaar vergiffenis. Vanwege dat geweldige werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Dus je moet met zulke woorden als zomaar verschrikkelijk oppassen. God staat klaar om zijn genade uit te storten over ieder die, al is het maar door een zucht of een roep, zich aan hem overgeeft om die genade zo iemand deelachtig te laten worden. Maar dat betekent niet dat iemand het zomaar krijgt. Daarvoor heeft het God te veel gekost. U zegt dat wij op de nieuwe aarde zullen komen, zegt deze vraagsteller. Maar volgens uw boek, de gemeente van God, zijn wij een hemels volk. Haha, we hebben ouwe Neil Tuck. Hij weerspreekt zichzelf. Ja, wij zijn allebei. Ik ben nu al lid van een hemels volk. U ook, als u de Heer Jezus kent. En toch staan we nog steeds op aarde. Dat is toch niet zo erg? Ik ben vaak in het buitenland, maar op het moment dat ik de grens overga, verander ik niet mijn nationaliteit. Ook in Duitsland blijf ik een Nederlander. Ik woon al 55 jaar op deze aarde en ik ben een burger van de hemel. Dat is toch niet zo problematisch? En als wij straks deel krijgen aan de nieuwe aarde, en ik verheug me er toch ook op, dat ik de wonderen van Gods schepping op de nieuwe aarde zal mogen bewonderen. Verandert niets aan het feit dat mijn eigenlijke woonplaats in de hemel zal zijn. Het feit dat ik in Goes ben op dit moment, verandert niets aan het feit dat ik in de gemeente Zeist woon. Een hemels volk heeft te maken met mijn nationaliteit. Heeft te maken met mijn burgerrecht. Met de plaats waar ik hoor. Niet met een plaats waar ik allemaal zou kunnen zijn. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen tot in eeuwigheid ons werkterrein zijn. Maar ons burgerrecht, onze nationaliteit, is die van de hemel. Breken met ongerechtigheid. Moeten wij als wedergeborenen breken met onze ongelovige mannen die de opstanding loochenen? Ik weet niet precies of dit een geschreven is door een gelovige vrouw, die hier spreekt letterlijk over onze ongelovige echtgenoten. Een vrouw die, laat ik het even zo letterlijk opvatten als dat de bedoeling is, een vrouw die met een ongelovige man getrouwd is, die heeft de regels te volgen van 1 Korinthe 7. Als hij die man bewilligt om er bij haar te blijven, dan gaat het huwelijk verbond boven alles. Als hij, omdat zij gelovig is, met haar wil breken, dan is dat zijn zaak. Dan is ze niet verplicht hem als een hondje achterna te blijven lopen. Dan kan ze hem laten gaan. Maar zij mag nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, het initiatief nemen om van hem te scheiden. Neem ik de vraag wat breder, en dan sluit ook een andere vraag bij aan, in hoeverre moet je afstand nemen van dwaalleraren? Want er staat toch, je moet je hiervan reinigen. En letterlijk staat er, je moet je van deze reinigen. Nou, dat is een goede vraag. In hoeverre gaat dat nu met die afstand? In de eerste plaats de norm van 1 Korinthe 5. Het wegdoen. Doet de boze uit uw midden weg. Daar gaat het over immoreel kwaad. Maar het beginsel van een weinig zuurdeeg verzuurt het hele deeg. Dat vind je ook in de Galatenbrief als het over dwaalleer gaat. Dus als het kan, reinig je van de dwaalleer. Of door de dwaalleer, dat mag ik nog wel bij te vertellen, de dwaalleraar tot bekering te brengen, voor zover het van ons afhangt. Maar als hij volhardt in zijn kwaad, dan zul je hem moeten wegdoen. Uit de gemeente. En als dat niet gaat, dan zul je zelf moeten weggaan. Dat zijn de drie regels. Hij zal zich moeten bekeren, daar moet je eerst op mikken. Je moet eerst de ziel proberen te winnen, dat hebben we gelezen. Lukt dat niet, dan zal de dwaalleraar zelf moeten worden weggedaan. Dan moet de gemeente zich reinigen van die dwaalleraar. Als enige manier om van die dwaalleer af te komen. De derde manier is als dat niet lukt, doordat er te veel aanhang van die dwaalleraar is in die gemeente. Als die hele gemeente door die ondermijning van de fundamenten verziekt wordt. Dan is de derde weg weggaan. Bekering, wegdoen, weggaan. Dat is de orde. En het derde is natuurlijk het meest drastisch. En heel moeilijk om dat goed te doen. Ik heb al zo vaak mensen ontmoet die zich van een bepaalde gemeente of van dingen hadden afgekeerd. Want het was daar allemaal zo verkeerd, het was daar allemaal zo slecht. En als je door dat verhaal heen luisterde, dan vroeg je in de eerste plaats af, ging het echt om fundamentele dingen? Of ging het er in feite om dat je het met hun opvattingen niet eens was? Ging het er in feite om dat zij niet naar jou wilden luisteren? Dit zijn heel moeilijke dingen om dat zuiver te doen. Met kennis van wat er in je eigen hart is. Daar moet je ook ontzettend lang wachten voordat je zo'n grote stap doet. En heel diep in oefening gaan met de Heer God om zeker te weten dat daar geen valse motieven een rol bij spelen. Mensen die verongelijkt zijn omdat aan hen niet geluisterd wordt, die eigenlijk gewoon beledigd zijn. Om echt te durven zeggen dat je dit doet uit principe, uit de liefde voor Christus, zonder die vreemde bijgedachten in je hart. Daar moet je echt heel goed weten waar je staat. Aan de ene kant, het is absoluut noodzakelijk je te reinigen van deze fundamentele dwaalleer. Aan de andere kant, doe het wel als iemand die zelf geestelijk is, die de Heer aanroept uit een rein hart. Je kunt je reinigen van ongerechtigheid op een onrechtvaardige manier. Begrijpt u dat? Dat is heel belangrijk. En het feit dat je je wil reinigen van ongerechtigheid geeft je geen excuus om dat te doen op een onrechtvaardige manier. Door eerst een hoop stampij te maken, een hoop drukte, een hoop vlees te demonstreren, een heel ongeestelijke houding in te nemen. Je kunt niet je reinigen van ongerechtigheid op een onrechtvaardige manier, want dan ben je zelf ook behept met ongerechtigheid. En ongerechtigheid is ongerechtigheid. Als je je wil afwenden van de werken van het vlees, mag je dat nooit op een vleeselijke manier doen. Maar waar ben je dan in vredesnaam mee bezig? Goed, ik hoop genoeg over dit punt. Iemand noemde nog de kwestie, behoort tot de fundamenten van het geloof ook niet de houding tegenover de schrift? En het antwoord is een volmondig ja. En dat spreekt ook vanzelf. Als ik straks gesproken heb over de persoon van de Heer Jezus, wie is hij? God en mens in één persoon. Gestorven, opgewekt, ten hemel gevaren. En we zien uit naar zijn wederkomst. Hoe weten wij van al deze dingen?